Succesvolle mensen denken anders, succesvolle mensen handelen anders. Dat is geen toeval dat die vrouwen miljonair geworden zijn.
Ja, ik ben een puzzelaar, ik ben ongelooflijk geboeid door mensen. En ik ben op zoek naar die rode draad, van wat verbindt die mensen.
Ik bedoel, hun leven gaat niet altijd over rozen.
Dat was de realiteit, ik stond er alleen voor. Ik moest zorgen dat er brood op de plank kwam. Om mijn eigen huis, dat we zelf hadden gebouwd, te kunnen houden, moest ik met een ex-man uitkopen. Financieel allemaal niet zo simpel.
Zij gaan op een andere manier met dingen om. Het zijn high achievers.
Ik hoor vaak, je bent een workaholic. Nee, ik wil mijn job gewoon goed doen en daarvoor. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij vandaag die en die en die stap zetten.
Je luistert naar Visionair en Miljonair.
Beste luisteraar, wij zijn vandaag te gast in de kantoren van Assol in Antwerpen. En ik ga in gesprek met Marleen de Veit. Marleen is 60, heeft samen met haar man Johan 4 kinderen en ze hebben 6 kleinkinderen. En samen hebben zij het bedrijf Assol gespecialiseerd in Spaans vastgoed. Mensen die mij kennen weten dat ik een passie heb voor Spanje. Dus ik hoor ook dat er heel veel mensen zijn die dromen van een huis of van een tweede verblijf in Spanje. Dus zeker luisteren. Marleen, dank je wel om met ons in gesprek te gaan.
De nada, graag gedaan.
Ik kom met je gusto. Ja. Marleen, kan jij iets vertellen over jouw pad tot nog toe? Hoe is jouw werk en jouw leven gelopen?
Wel, dat is vooral niet gepland.
Dat is al een heel interessant.
Bij mij is het go with the flow. Ik kom uit een heel streng katholiek nest, waaruit er heel veel verboden waren, waar ik ook niet tegen gerebelleerd heb, omdat daar zelfs geen ruimte voor was. Dat kon gewoon niet. Maar ik ben dan wel heel snel getrouwd, want ja, samenwonen in deze tijd was onmogelijk. Nog terwijl ik studeerde, ik heb economie gestudeerd, om vrij te zijn, denk ik. Mijn broer is op hetzelfde moment naar Leuven gegaan en ook nooit meer terug naar huis gegaan. En dan heb ik eerst 8 jaar na mijn studie gewerkt voor een Amerikaans bedrijf. En daar heb ik echt de klappen van de zweep geleerd van hoe dat je een bedrijf moet managen. Een doel niet halen, dat was geen optie daar. Zeggen, ik heb mijn best gedaan, was verboden. Je moest het nodige doen. Ik heb mijn kinderen aangeraden na een studie van hetzelfde pad op te gaan, van voor een groot bedrijf te werken, omdat ik denk dat die de mogelijkheden hebben om te investeren in hun mensen. En voor een KMO is dat niet altijd zo eenvoudig. Wat ik daar niet geleerd heb, dat is ondernemen. Mm-hmm. Als je een idee had, dan werd er een ploeg samengesteld, een groep, een team. Er was een CFO en die zorgde voor de centen. En er was een human resources manager en die zorgde voor de middelen. En dan iemand anders die de sitefinder die een locatie vond. En zo werd het in elkaar gepuzzeld. Maar voor ondernemerschap was er eigenlijk geen ruimte. Hè.
Heel veel mensen denken, als je TUW, want je hebt ook toegepaste economische wetenschap gestudeerd, dat je daar ligt ondernemen. Ik heb dat ook gestudeerd, maar dat leer je het ook niet. Hè?
Nee, je leert dat daar absoluut niet. Ik ben daar ook niet aan begonnen met het idee van ik ga ondernemen worden. Ik weet wel dat ik zat in het derde middelbaar en dan moest je kiezen welke richting dat je wou uitgaan. En toen had ik al wel een interesse voor economie. Nu, mijn vader heeft er altijd een heel sterke interesse in gehad. Dus dat was bij ons eigenlijk conversaties aan de tafel. Dat ging daar heel vaak over. En ik denk wel bewust dat hij een zaadje heeft geplant. Mm-hmm. Dat ik dan onbewust heb gevolgd. Ik ben er vandaag nog altijd heel blij met die keuze eigenlijk. Maar helemaal niet. Ondernemerschap zat ook niet helemaal niet in de familie. Ik kom uit een familie waar het bijna allemaal ingenieurs zijn. En die werkten ofwel voor staatsbedrijven, ofwel, mijn vader heeft voor beltelefoon, Alcatel, heel zijn leven gewerkt. Dus ondernemersbloed was er echt niet. Maar zowel mijn broer als ik zelf zijn dus wel ondernemer geworden.
Ja, en als we even terug in de tijd gaan naar dat groot bedrijf waar je werkte, waarom ben je daar weggegaan?
Ik ben er eigenlijk weggegaan om 2 redenen. 1, dat is, ik was toen opgestart is, een Amerikaans bedrijf dat nog niet actief was in België. En ik was het eerste vrouwelijke kaderlid dat ze hadden. Dus om bijvoorbeeld al te gaan zeggen dat ik zwanger was na een aantal jaren, dat durfde ik bijna niet gaan vertellen. Bij mijn tweede kind hebben ze mij borstvoedingsverlof geweigerd. Je kunt het je niet voorstellen. Er werd heel veel van de mensen geëist. Ik was bereid van dat te doen. Maar andersom vond ik dat we niet genoeg middelen kregen om de beloftes die we maakten tegenover onze klanten, om die waar te maken. Mm-hmm. En dat spanningsveld, niet kunnen wel iets beloven aan mensen, maar dat niet waarmaken, mm-hmm. dat was echt geen optie. En de tweede reden was, ik had ook een man die ook heel veel reizen, heel veel in het buitenland was. Ondertussen, ja, onze kinderen, de eerste moest naar de lagere school gaan. En ik had ook zoiets van, ja, dat was een stil, braaf manneke. Niet dat ik niet dacht dat hij intelligent was, maar ik dacht, ja, misschien heeft hem wel hulp nodig. En ja, bij Amerikanen gaan zeggen dat je part-time werkte, dat was geen optie. Mm-hmm. Ik heb dan wel een andere baan gezocht, maar de part-time jobs waren helemaal niet interessant. En het was niet dat ik niet wilde werken, maar ik wilde wel werken op de uren dat ik vond dat het moest gebeuren. En ik wilde er zijn voor de kinderen als dat eigenlijk mogelijk was. Maar ik wilde niet mijn carrièrepad daarvoor stopzetten. Dat was een heel bewuste keuze. En ja, dan zat er eigenlijk niks anders op dan zelf een zaak beginnen. Na dat Amerikaans bedrijf heb ik 2 jaar voor een Belgische ondernemer, een pur sang, iemand die maar tot zijn 16 jaar naar school was geweest, en dan alles uit de grond had gestapt. En die man reisde veel. En elke keer als hij terugkwam, dan kwam hij bij mij op kantoor en zei, ik heb dat gezien. Wilde jij eens uitzoeken of dat iets is voor de Europese markt?
Was dat dan in de vastgoedsector?
Nee, dat was absoluut niet in de vastgoedsector. Dat was kunstplanten. Er werden kunstplanten verkocht. Maar dan ging die bijvoorbeeld naar Australië. En dan hadden ze destijds zo van die grote ijssculpturen op een banket. En had hem dat gezien en zegt, ja, die ijssculpturen, als we dat hier in Europa aan al die grote hotels kunnen verkopen of verhuren of wat dat ook is, dat zou toch wel een goed idee zijn. Dus dat is iets waar ik heel goed in ben, van leg bij mij iets op de tafel en geeft mij een week om te zeggen van, ja, zit daar iets in of niet? Informatie opnemen als een spons en dan direct zien, is daar een markt voor of niet? Dat heb ik echt wel bij die Amerikanen geleerd. Mm-hmm. Hè? Want op het moment dat ik er wegging, was ik daar ook business development manager. Dus je moest kijken, ja, welke klant, waar kunnen we toegang krijgen tot de markt? Hoe moet het eruit zien? Enzovoort. Dus dat is eigenlijk... En dan heb ik uiteindelijk een bedrijf overgenomen. Dat waren 3 medewerkers. En dat was een decoratiebedrijf. Ja. Ook weer met planten. Wij gingen dus, ik kwam overal in grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, KMO-bedrijven enzovoort. En op een gegeven moment kom ik bij een klant. En die man was danig onder de indruk, want die belde terug naar kantoor en die zei, zeg, die Marleen, kun je die nog eens sturen? Ja, er werd gelachen van, ja, die mens heeft wel interesse. Ik ga er naartoe en hij zegt, ja, zegt hem, wij hebben een bedrijf en wij krijgen die verkoop niet op gang. Zou dat niks voor u zijn om die sales eens onder handen te nemen en eens te kijken of dat je er iets van kunt maken? Ik zeg, ja, meneer, ik ben een bedrijf met 4 man.
Dat is eigenlijk jouw eerste stappen als ondernemer waren meteen een overname van een bedrijf.
Ja, dat was een overname van het bedrijf, het eerste. Ja. En dan de tweede stap was eigenlijk meer richting consulting. Daar heb ik gezorgd dat ik mezelf eigenlijk in mijn bedrijf kon vervangen. En dan eigenlijk voor andere klanten, vooral die een sales-marketing-probleem had. Heel veel voor Nederlandse bedrijven. Die is even snel dachten er de Belgische markt bij te nemen. Mm-hmm. En dan in Brussel stopte dat verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Die ook niet het gevoel hadden van waarom Nederlands zo belangrijk is. Dat je geen tweede kans krijgt als je de gesprekspartner in Brussel fout aanspreekt. Mm-hmm. Want ik had wel mijn eerste bedrijf. Op dat moment was ik 31. 6 maanden gescheiden, want toen ik het eerste bedrijf heb gekocht, 6 maanden daarna stond ik er alleen voor. Mm-hmm. Zou ik die stap gezet hebben als ik had geweten dat ik er 6 maanden daarna alleen voor stond? Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het had aangedurfd, maar bon, dat was de realiteit. Ik stond er alleen voor. Ik moest zorgen dat er brood op de plank kwam. Om mijn eigen huis, dat we zelf hadden gebouwd, te kunnen houden, moest ik met een X-man uitkopen. Financieel allemaal niet zo simpel. Mm-hmm. En dus dat decoratiebedrijf, dat was 1 ding. Dat kon draaien zonder mezelf. En dan was die consulting, was wel echt wel alleen een aanvulling van mijn inkomen. Plus, dat maakte ook op mijn 31, van wie moest ik nog leren, hè? Bij die Amerikanen en ook als ik bij dat exportbedrijf werkte, ja, je hebt er collega's op hetzelfde niveau of collega's boven u of je hebt een eigenaar waar je van kon leren. En ineens had je eigen bedrijf, je wordt amper 32 jaar. En ja, je kon leren uit je fouten en het kostte u geld.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk gaan netwerken. Dan heb ik, ik ben een van de eerste leden van de Antwerp Business Club, Breakfast Club. Was dat toen?
Okay.
Wij kwamen samen in Kleidaal op A12. En dat waren eigenlijk allemaal KMO'ers. Want ja, dat, waren dan, dat was de vervanging van mijn collega's. Mm-hmm. Hè? En dan op die manier had ik intellectueel voldoende uitdaging. Want eigenlijk de activiteit dat we deden, die planten en die bedrijven ermee decoreren, op zich was dat geen uitdagend product om te verkopen, maar ik kwam wel overal in heel interessante bedrijven en niemand dus hield zich daar eigenlijk mee bezig.
En je had ook een meganetwerk daardoor.
Ik had een meganetwerk, daardoor heb ik dat meganetwerk kunnen uitbouwen. Ja.
Ja, en ook in die consultancy kon je wel je intellectuele...
Ja, voilà, dus dat was wel een uitdaging. Ja. En dat wist ik toen en natuurlijk nog niet, maar het was een hele vermogende Nederlander die heel veel bedrijven had. En ja, die kwam met regelmaat kwam die met zoiets af van... Ja, die investeerden ook veel in Frankrijk en die moesten een bepaald type grond kopen. Dat was mijn eerste aanreiking met vastgoed. Ik vergeet het nooit. 20 juli zegt hij, ja Marleen, ik heb 1000 hectare grond nodig in Frankrijk. En de afdeling grondzaken in Groningen zegt dat dat niet te koop is in Frankrijk. Kan jij daar even naar kijken? Dus ja, dat is voor mij fantastisch. Gooi dat maar op mijn bureau.
Ja.
En hij zegt, wanneer kan je eraan beginnen? Ik zeg, ja, morgen is het een vrije dag in België. Nou, in Nederland niet. Ik zeg, oké, dan zullen we er morgen aan beginnen. En dus van 21 juli tegen 15 augustus had ik 4000 hectare in Frankrijk in kaart gebracht. En dat was destijds nog met telefoonboeken, hè, daar notarissen zoeken.
Oh,
ik had gevraagd aan afdeling grondzaken. Nou jongens, welke grond moeten we hebben? Waar moet het dan voldoen? In theorie, waar is die te vinden in Frankrijk? Dus ja, dat is dan mee. Maar die Nederlanders konden geen Frans, dus ik was bij alles betrokken. Hè. Het opzetten van de vennootschap, maar evengoed de jaarlijkse resultaten met een accountant gaan bespreken. Dus allee, ik ben een allrounder. Hè. Dus dat is
als... Blijkbaar.
Ja, voilà. Ja. Dus ik ben niet... Ik ben veel van mijn vrienden eigenlijk, zijn experts in iets bepaald. Dat is niet mijn kracht. Mijn kracht is dat ik weet
anders
van veel... Een beetje. En als ik er niet genoeg van weet, weet ik wel
wie
waar
dat,
ik de informatie moet gaan halen.
Dat is goud waard, ja. En toen?
En toen was ik dus met die grond actief. En daar werkte iemand, een dame. En die was zwanger van haar derde kind. En die klant vroeg, ja Marleen, zou jij voor ons de salesafdeling niet kunnen overnemen terwijl ze in zwangerschapsverlof is? Ik dacht, oh. Nederlandse salesprofielen gaan aansturen. Jongens, dat is geen cadeau. Maar ja, het is een hele goede klant. Een zwangerschapsverlof, hoe lang kan dat duren? Dus ik zeg tegen die klant, oké, dat is goed, ik zal dat doen. Maar na 3 maanden is die dame nooit meer teruggekomen. Die is naar Spanje verhuisd. Ja.
En
die is daar
in
Spaans vastgoed begonnen. Voilà. En na een paar jaar belt hij mij op en hij zegt, zeg, dat werkt hier zo goed. Dat was toen, we spreken over 2006, 2007. Dat werkt hier zo goed. Ik heb 3 kinderen, kleine kinderen. Voor ons elke keer die Nederlandse klanten in Nederland daar informatiesessies rond doen, beurzen organiseren. Dat is voor ons eigenlijk ja, logistiek gewoon niet meer te doen. Mm-hmm. Is dat niks voor u om dat op te zetten? En eventueel te bekijken of dat ook iets voor Belgen is. Hè. Dus de vraag was eigenlijk de marketing van dat bedrijf op te zetten, de afspraken te boeken. En dan zouden zij wel oppikken in Spanje. Ik heb daar ja op gezegd. Hè. Dat is, mensen zeggen soms van ja, ik heb nooit niet de kans gehad. Ik vind het ook een kwestie van, je moet opportuniteiten zien. En je moet af en toe wel eens iets uitproberen. En... Dat heb ik nog niet verteld, maar vooral voor mijn partner vandaag en voor mijzelf. Spanje heeft altijd in ons bloed gezeten.
Je kwam daar als kind al, blijkbaar.
Ja, voilà. Zowel mijn partner, zijn vader, was bij Agfa Gevaert betrokken en die hadden een afdeling in Barcelona. En mijn vader, die werkte dus voor Beltelefoon en die waren betrokken bij het installeren van de eerste telefoonlijnen en zo. In Madrid en in Buenos Aires. Dus mijn vader was heel vaak in Argentinië of in Spanje. Dus vandaar dat er... Dus Spanje, dat was al direct zoiets. En toen dat ik Johan leerde kennen, dan stond hij eigenlijk klaar, dat is 20 jaar geleden bijna, om naar de Caraïbe te vertrekken Want die heeft een bloedhekel aan koud weer en grijze lucht.
Ja. Ik voel het samenkomen.
Ja, voilà. Die was klaar om te vertrekken, maar toen wij elkaar leerden kennen, ja, dan waren de kinderen nog te jong. En ik zag dat niet om die achter te laten. Maar ik dacht, oh, als we een bedrijf kunnen opzetten dat al een band heeft met Spanje, dan later kunnen we dan eigenlijk, als nest leeg is, kunnen we dat dan eigenlijk wel uitrollen. Ja. Dat waren de grootste plannen. En toen kwam de crash van de Lehman Brothers, september 2008. Wij hadden net geïnvesteerd in een nieuwe beursstand. Al het marketingmateriaal was klaar. De website was klaar. En we stonden in Brussel en we dachten, ja, wat nu? Want wie gaat er nu nog investeren in vastgoed? Maar bleek achteraf dat dat de ideale periode was. Want ja, de prijzen in Spanje zijn 30% gezakt. Maar er gingen ook heel veel bedrijven in Spanje failliet. Op dat moment heel veel bouwbedrijven ook. Dus wij hadden zoiets van, ja, wij willen dat deontologisch correct doen. Wij willen niet dat onze klant ook maar enig risico heeft op verliezen van centen in Spanje. Dus één van ons twee moet verhuizen naar Spanje. Op dat moment hadden wij ene zoon in huis, mijn zoon. En de rest was al eigenlijk het nest uit. Dus ik zeg tegen Johan, oké, jij wilt graag elke dag blauwe lucht, vertrekt jij maar. Ik zal pendelen tussen de twee landen. Hij was amper vertrokken als zijn dochter en haar vriend. Dat werkte niet meer. Ja, Leen, kan ik hier komen wonen? Ik zeg, Laurence, geen probleem, kom hier maar wonen. Ja, mijn dochter studeerde TUW. Die kwam altijd thuis studeren, bracht nog een vriendin mee. En dan uiteindelijk zei Johan zijn zoon, ja, papa, iedereen woont hier al, kan ik hier ook niet komen wonen? En toen kwam mijn dochter nog naar huis. Mama, ik ben zwanger, dus Johan zat in Spanje. Ik zat terug met 4 kinderen, plus Anna, plus een kleinkind in
Full
België.
House.
Ja, voilà. Maar dat was ook noodzakelijk, wilden wij ons job goed doen. Dus dat is wel iets dat wij zullen echt altijd tot het uiterste gaan om die klant te bedienen. En ik hoor vaak, ja, zeggen ze, ja, je bent een workaholic. En dan denk ik van, nee, ik wil mijn job gewoon goed doen. En daarvoor is dat noodzakelijk dat wij vandaag die en die en die stap zetten. En op een ander moment zal dat niet meer noodzakelijk zijn, maar dat zijn nu de noodzakelijke stappen.
En zo is Azul geboren.
En zo is Azul eigenlijk geboren. Maar ik ben niet van in het begin operationeel bij het bedrijf betrokken geweest, want ik ben altijd mijn consulting blijven verder doen. Ik heb onder andere 10 jaar voor een Belgische projectontwikkelaar gewerkt. Die portefeuille van 250 miljoen. En die vooral ontwikkelde om zelf in portefeuille te houden en om te verhuren. Ja. En ik had altijd gezegd, ik kom pas bij Azul als het bedrijf groot genoeg is, zodanig dat ik samen met je partner missie, visie, strategie kan doen en de marketing van dat bedrijf. Maar eerste lijn sales. Nee, dat ga ik niet doen. Daar hebben wij onze mensen voor. Dus dat heeft nog geduurd tot 2019 eigenlijk. Dus dat is nu nog maar 5 jaar dat ik er echt elke dag bij betrokken ben. Anders is dat altijd bij mij de marketing geweest. Plus ik had ook die klant waarvoor ik werkte ook weer, familiaal bedrijf. Ik ben daar ooit binnengekomen doordat ze een BVAC wilden opstellen. En ja, omdat dat familiaal georganiseerd is, is dan het probleem. Wie is de CEO? Ja, die man. Wie is de CFO? Die man. Wie is er hier verantwoordelijk voor business development? Ja, diezelfde persoon. Zo kun je geen kapitaal op de markt gaan halen. Dus dan moesten eigenlijk andere profielen aan boord komen. En daarom ben ik daarvoor gaan werken. Ja. En dan op het einde heeft hij eigenlijk ook fysieke gezondheidsproblemen gekregen. En dan was het ook weer niet, want ik heb er eigenlijk 2 jaar langer actief geweest en dat mijn bedoeling was, maar dan iemand in de steek laten op het moment dat het ertoe doet, dat kan ik dan ook weer niet. Dus heb ik vrij laat de overstap gemaakt. Maar om de klanten goed te kunnen bedienen, was het noodzakelijk dat ik altijd op de hoogte bleef van de Belgische wetgeving. Plus, in België moet je licentie hebben om vastgoed.
Absoluut, ja.
Dus daarom ben ik ook officieel vastgoedmakelaar. En onze klanten willen juist weten, wat is het verschil tussen kopen in België en ook Nederland. We hebben veel Nederlandse klanten en Spanje. En daarom moet ik op de hoogte daarvan blijven. En dan ben ik mij gaan aansluiten bij de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars, ja. CIB. En nadat ik dat daar een paar jaar had aangekeken, dacht ik van, dat moet anders kunnen. En in het buitenland gebeurt dat anders. En dan denk ik, ja, je kunt van de aan de zijkant staan schreeuwen, het moet anders. Maar misschien moet ik mij kandidaat stellen voor de raad van bestuur, heb ik gedaan. Ja. En dan na 2 jaar vonden de bestuurders dat ik klaar was om voorzitter te worden. Dus,
geweldig, hè? Dat je eigenlijk op heel korte termijn je helemaal in dat vastgoed hebt.
Ja, ik heb wel altijd, want dat is nog niet aan bod gekomen, ik heb destijds getwijfeld tussen architectuur en TUW. Dus dat die gebouwen
in.
En zo, dat zat er wel altijd in. En omdat ik ben getrouwd geweest met een bouwkundig ingenieur, dus dat zat er ook.
Dus eigenlijk is dat heel mooi in jouw verhaal. Hè? Dus het is helemaal niet gepland, maar eigenlijk klopt het heel de tijd. Hè? Ook al die ervaring die je hebt opgedaan, bedoel, als je die allemaal meebrengt naar Azul. Ja, dat is...
Ja, het is totaalplaatje, dat werkt eigenlijk.
Ja, mooi.
Maar dat is niet... Het ding dat ik het liefst van al doe, dat is eigenlijk nog niet lang dat ik daarachter gekomen ben. Tijdens corona heb ik een webinar gevolgd van Veerle de Dobbelaar.
Uh-huh.
En die zei, de mensen die het gelukkig zijn, zijn de mensen die doen wat ze graag deden als kind.
Ah,
van nature uit. En ik dacht, wat vertelt hij nu? En dan begin ik na te denken. En wat deed ik graag als kind? Dat is creatief bezig zijn. Knutselen. Mijn moeder zat in de mode. Wij hadden thuis altijd heel veel stofjes. En daar konden we van alles mee maken. En mijn broer ook. Wij waren altijd aan het knutselen. Wij mochten niet op straat spelen. Dus we hadden altijd knutselen, tekenen, plakken. Dat deed ik altijd heel graag. En wat ik ook heel graag altijd heb gedaan, dat is schrijven. Ik heb in het derde middelbaar, dat was toen nog het Davidsfonds, ik weet niet of dat bestaat.
Ik ken dat nog, maar ik weet niet of dat bestaat.
Ja, voilà. Dan moesten de leerkrachten van het derde middelbaar konden de opstellen van de meest verdienstelijke leerlingen konden die insturen eigenlijk naar dat Davidsfonds. En ik heb dat toen gewonnen. En ik deed dat heel graag. Maar in het vierde middelbaar noemde dat geen opstel meer, dan moesten verhandelingen schrijven. En ik had toen een leerkracht die zei van... Dat alles wat ik schreef, dat op niks trok. Dat niet goed was. En dan ben ik eigenlijk gestopt met schrijven. En als ik zie wat ik vandaag het liefst van al doe in ons bedrijf... Ja, die missie, visie, strategie ben ik bezig. Omdat ik die fantasie ervoor nodig heb. Die marketing, daar kan ik mijn fantasie in kwijt.
En uw creativiteit.
Voilà, die creativiteit. En ik ben auteur van een 2-tal boeken, dus ik heb die ook al... Mensen zeggen, heb jij een ghostwriter? Nee, ik heb die zelf geschreven. Dus dat woordspel, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.
De podcast heet Visionair en Miljonair. Ik ga in gesprek met mensen met een uitgesproken visie. In ons voorgesprek hebben we het daarover gehad, over jouw visie op vastgoed kopen. Ik hou van contrasten. Hè. Mensen zeggen vandaag en dag heel vaak van, kijk, je moet investeren in vastgoed. We hebben het daar ook over gehad. Jij woont zelf in een appartement waar je huurt. Hey, ik heb zelf het afgelopen jaar 4 van mijn appartementen. Ik had een vastgoedportefeuille, ik heb nog een stuk, maar ik heb vorig jaar 4 appartementen verkocht. Mensen zeiden, dat is toch helemaal tegen de logica waar dat iedereen zegt van, je moet investeren in vastgoed. Benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Marleen?
Wel, Vanessa... De klanten of mensen die ik ken spreken over investeren. En dan denk ik altijd belangrijk is om eerst eens te definiëren wat dat voor u investeren is.
Mm-hmm.
En als dat investeren is om een rendement te halen, dan vraag ik, moet dat rendement, is dat bijvoorbeeld een aanvulling van een pensioen later? Ja, dan moet er een maandelijks rendement uitkomen. Als dat gewoon is dat je zegt, ik wil mijn vermogen laten aangroeien en ik wil leven van mijn rente en ik wil niet knabbelen aan dat vermogen. Ja. Afhankelijk van wat het juiste antwoord daarvan is, kan vastgoed het juiste antwoord zijn of het foute antwoord. Dus wij hebben zelf ook vastgoed. In Spanje, momenteel ben ik daar niet aan het bijkopen. Op het moment dat wij woonden in de noordrand van Antwerpen, vrij grote villa, als we die verkocht hebben, was het de bedoeling van iets te kopen in Antwerpen. Maar dan heb ik de prijzen eens bekeken en dan dacht ik van no way dat ik zoveel geld vastzet in een appartement, want het ging dan... 1, ik woon hier dan alleen. 2, met dat kapitaal kun je niks anders doen. Dus dat geld ging ook, behalve meerwaarde, rendement 0. Want ik woon er zelf in, ik kan het niet verhuren. Dus ik vind niet dat het voor iedereen op verschillende momenten in zijn leven het juiste antwoord vastgoed is. Het is heel afhankelijk van wat dat uw verwachtingen daarvan zijn.
Mm-hmm.
En de mensen hebben ook vaak een foute perceptie van wat dat rendement dan wel zou kunnen zijn.
Absoluut.
Ja? En dat zet hen vaak op een verkeerd been. Ze hebben daar een veel te hoge verwachting van. En als je dan met hen eigenlijk de cijfers eens op een rijtje zet, dan zeggen ze, ah ja, nee, ik heb toch meer rendement nodig. Ja, dan is het antwoord niet vastgoed. Hè. Mm. De momenten waarop dat wij... Het meeste geld in mijn leven heb ik nog altijd verdiend met vastgoed. Maar dat is het moeilijkste wat er is. Als je mij vandaag na deze podcast zegt, ik heb hier 20 man, alleen die willen allemaal een fantastisch rendement uit vastgoed in Spanje. Ik heb geen 20 oplossingen. Dat is gewoon zo niet. Dat is geval per geval moet je het ideale pand er gaan uithalen. Vandaar dat het juiste antwoord is niet altijd investeren in vastgoed. Het kan zijn van ja, stop het in aandelen. Of wat zijn uw plannen voor de volgende 5, 6 jaar? Geld dat je dan nodig hebt, dan mag je niet in vastgoed stoppen. Want je moet vastgoed voor mij altijd op de lange termijn zien. Je moet het minstens 8, 9, 10 jaar willen bijhouden. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, die tijd dat geld al niet nodig hebben, dat rendement dat door die huur eruit komt, daar tevreden mee zijn, dan denk ik zeker dat er andere mogelijkheden zijn om meer geld te verdienen.
Absoluut. Ja, en toch heb ik ook in het verleden gekocht en jullie hebben ook vastgoed in Spanje. Dus het is een heel gelaagd antwoord. Dit is echt genuanceerd. Mensen vragen mij soms, waarom heb je dan toch verkocht? Nu, ik zeg altijd tegen mensen die naar Spanje willen gaan en die droom hebben van, ga eerst huren. Ja. Ik sprak over laatst iemand, ik wil in Spanje gaan wonen. Ik zeg, maar ken je Spanje goed? Nee, ik ken Spanje niet goed. Zeg, en waar zou je willen wonen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, we zijn alle sites aan het bekijken om daar te kopen. Ik zeg, hoe zou het zijn om daar eerst te huren?
Ja. Ja, de advies dat wij altijd geven aan de klant, stap 1 is uitzoeken in Spanje, waar voel ik me
welke
thuis?
Welke regio? Want Spanje is zo groot en zo verschillend. Hè?
Dat is eigenlijk, daar steken wij het meeste tijd in met onze klanten, om te kijken van welke regio zou voor u passen. En dan is er nog een groot onderscheid tussen mensen die een tweede woning kopen of emigreren. Bij een tweede woning is het niet voldoende dat je daar graag op vakantie gaat. Hè. Je moet er een paar keer per jaar. Onze klanten trouwens, die denken voor aankoop dat ze 3 tot 4 keer per jaar gaan. En in werkelijkheid gaan ze 6 tot 8 keer. Je moet er elke keer met plezier terug naartoe kunnen gaan. En je moet daar de dingen kunnen doen waar dat je blij van wordt.
Absoluut.
Elke keer opnieuw. Hè. Dus dat kunnen we wel, dat kun je wel in theorie de regio's mee selecteren. Hè, van wat doen de mensen daar graag? En dan is dat letterlijk bij mij van, als je 's morgens opstaat, wat verwacht je in Spanje? Hè, de ene klant zegt, een groot terras en dan wil ik een vrij uitzicht. Het moet niet per se naar de zee, maar een ver uitzicht. En wat ga je dan doen? Niks, relaxen, 2 dorpen verder. Weten wij dat er een boerenmarkt is, verse groenten halen, is tot aan de jachthaven rijden en daar is verse vis gaan halen, met vrienden een barbecue'tje en voor de rest niks. Ja. Dat type klant, die kun je op een berg zetten, hè, met fantastisch uitzicht en die vindt dat niet erg om met zijn wagen overal naartoe te gaan. Mm. Wel, ik zou daar doodongelukkig van worden. Mm. Ja. Ik ben het type klant, zo zijn er ook, die 's morgens uit zijn bed komt en het eerste wat je doet is, ik moet naar de zee. Hè. Ik heb altijd overal waar ik woon, moet ik water in de nabijheid hebben. Ik word blij van opstaan, naar de zee te wandelen. Dus die niet alleen te zien, maar ook te horen, te ruiken, door een jachthaven te slinteren. Ik zie daar de vissers 's morgens aan hun netten werken. Hè. Dat doet mij denken als kind aan de Costa Brava. Dat zag er ook zo uit. Wij wonen in een half open bebouwing, een bescheiden huis. Maar ik zou nergens anders willen wonen. En dat doen wij ook met onze klanten. Dus die oefening moet een klant werkelijk, of iemand die denkt, ik wil kopen in Spanje, dan zeg ik, je moet eigenlijk maar over 2 dingen nadenken. Dat is het doel van uw aankoop. Hè? Maar dat doel is dan wel uitgebreid. Hè? Wat verwachten? Iemand die zegt, ik ga er heel vaak naartoe gaan, maar ik kan altijd maar korte periodes. Die wilt waarschijnlijk dichter bij een luchthaven zitten, bijvoorbeeld. Iemand anders die zegt, het doel is toch wel er rendement uithalen, maar hoeft geen zwembad bij te zijn. Want ik zwem niet graag in een zwembad. Ja, sorry, uw huurder wel. Hè. Dus doel, waarom koopt je? Ja, en op basis daarvan gaan we de juiste streek vinden. En het andere is natuurlijk het budget. Hè, want we kunnen veel willen, maar elke kosta heeft zijn prijs.
Ja. En het is veel duurder geworden, hè?
Het is inderdaad veel duurder geworden. Dus vooral de laatste 3, 4 jaar, dus sinds corona, is echt wel serieus. We hebben aan de Costa del Sol bij prijsstijgingen, 35%.
Absoluut, want ik, daar heb ik gewoond en ik ben in mei terug geweest. Ik ben er 7 jaar geleden vertrokken. Ik wist niet wat ik zag.
Ja.
Ik ben lang de enige of een van de weinige Vlamingen geweest in dat dorp. Nu is daar een Vlaamse makelaar in dat dorp, hoog in de bergen. En ja, je hoort er heel veel Vlamingen nu.
Ja, dat is, Maar dat is relatief, hè, want in een topjaar kopen er 4000 Belgen. Dus, en neemt dat 2/3 Vlamingen zijn. Dus nu, dat is nog
er
altijd
liepen veel Vlamingen rond. Zal zo zeggen, was allemaal gekocht, dat wist ik niet. Maar het was in ieder geval toch wel een serieuze metamorfose.
Maar 7 jaar geleden, dat wil zeggen 2017, wat veel mensen zich niet realiseren, is dat Spanje veel meer te lijden heeft gehad onder de financiële crisis. En vanaf 2008 is het bergaf gegaan tot 2014. Dus de heropbouw en de nieuwe projecten zijn maar eigenlijk van 2015, 16, 17. Dus ja, dat is inderdaad een gigantisch verschil als je vandaag gaat terugkijken.
Absoluut, maar het is nog steeds mijn droom om ooit terug te gaan. Dus, en ik weet niet of ik ga kopen of ga huren, dus het kan allemaal. Maar once I will be back. We hebben nog een heel interessant voorgesprek gehad over vorming. Jij hebt een heel uitgesproken visie op leren.
Uitgesproken visie? Ik geloof in levenslang leren, om het met een cliché te zeggen.
Zit ook als rode draad in jouw verhaal, hè, wat je net vertelde.
Ja, dat klopt. Maar ik ben ook bestuurder bij Sintra. Hè. Dus de manier waarop we vandaag leren, ja, dat gaat volgens mij de volgende jaren gaat dat in een trein snel, gaat dat heel snel eigenlijk veranderen. Wat dat nu de juiste manier is om te leren, ben ik zelf ook nog altijd niet uit. Of dat je nu mensen meer kans moet geven en tijd om het zelf allemaal te onderzoeken. Ik denk dat dat niet voor iedereen geschikt is, dat je bij anderen nog wel dat klassikaal gaan moeten begeleiden. Maar vorming, ja, ik vind dat het begin is en het einde, het einde niet het begin, van alles en nu constant bijscholen. Als makelaar moeten we elk jaar een aantal uren bijscholen. Daar krijgen we dan punten voor. Je moet 10 punten per jaar hebben. Ja, ik heb er altijd 25. Ik snap niet dat mensen niet aan 10 punten geraken. Ik wil zelf ook altijd evolueren. Leren, dat is precies een negatief woord. Maar jezelf vormen, verrijken, andere mensen ontmoeten. Ja.
Ja, jij zei ook dat je naar de Web Summit gaat, hè, in Portugal. Een van de volgende weken. Dus dat is een beurs. Ik ben daar ooit ook geweest in Dublin. De meest technologische hoogstandjes worden daar uitgelegd.
Ja.
Dus jij gaat kijken met... Jij leeft met open zintuigen. Je gaat internationaal kijken en past dan dingen toe.
Ja. Dus we hebben heel vaak, dat wij, als we op vakantie gaan bijvoorbeeld, dat wij een vakantie combineren met een internationale beurs. En dat zijn altijd IT-gerelateerde, technologische beurzen eigenlijk. Omdat wij kijken van, wat is er technologisch mogelijk voor de toekomst? En op basis daarvan nemen wij de strategische beslissingen voor Azul. Mijn partner komt uit die sector. Die heeft vroeger voor Gartner gewerkt. Dat zijn zowat de goeroes voor de technologische adviezen. En in de Verenigde Staten is dat doodnormaal dat ten eerste in de Raad van Bestuur al iemand zit met gedegen kennis daarover. En dat er eerst wordt gekeken wat er technologisch mogelijk is in de toekomst. En dat op basis daarvan de strategische beslissing wordt genomen van welk product of welke dienst gaan we ontwikkelen. En niet omgekeerd. Hier zie je vaak in België nog dat mensen, sales en marketing vinden een product uit. En dan moet technologisch moet dat dan ondersteund worden. Ja, ik denk dat het net andersom is. Als je niet kijkt naar wat er technologisch mogelijk gaat zijn, ja, dan zouden de verkeerde diensten of producten aan het ontwikkelen. En mensen die zeggen van ja, ik heb het niet zien aankomen, dan denk ik, ja, dan ben je blind. Want kijk wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Die staan meestal 3 jaar voor. Dan duurt het nog 1,5 jaar voor het in Nederland komt.
Uh-huh.
En 1,5 jaar of 1 jaar later is het in België.
Uh-huh.
En bijvoorbeeld TikTok. Ik ben er sinds juli. In juli zal het 1 jaar zijn dat ik ermee bezig ben. Short form video. Iedereen heeft mij uitgelachen. Marleen, ga jij dan dansjes doen? Ik zeg nee, maar eigenlijk zijn we te laat ingestapt bij Instagram. En ik wil nu niet... Dat
nog
missen.
Ja.
En oké, dat kan Chinees en dat kan zijn voor- en zijn nadelen hebben, maar Misschien komt er een Amerikaans systeem, misschien komt er een Europese variant van. Maar de technologie, het idee, mm-hmm. dat gaat wel hetzelfde blijven. En wij zien dat dat enorme voorsprong... Dat je enorme voorsprongen hebt door die technologie te omarmen. En vandaar dat wij dat soort beurzen eigenlijk meedoen. En wat kun je verwachten van zo'n beurs? Je moet daar niet buiten komen met 20 verschillende ideeën. Maar als wij 1 of 2 goede ideeën daaruit halen, of accenten, of dingen waar je ervoor niet had aan gedacht...
Absoluut.
Dan,
het is heel verfrissend, hè, om gewoon even afstand te nemen. Ik ben daar toen naartoe geweest en ik heb daar heel veel genetwerkt met mensen die ik dus kende. Ja. Die uit België komen, die ik daarom in België niet heel veel zag, want ik woonde in Spanje.
Ja.
Maar ik kwam die kinderen allemaal tegen. En eigenlijk was dat nog de grootste meerwaarde, dat we tijd hadden en echt uitgebreid samen gegeten hebben. En ook wel een paar nieuwe technologische dingen gehoord. Maar het is inderdaad superboeiend om verder te gaan kijken dan de Vlaamse kerktoren.
Ja, dat is zo. Mijn moeder zei altijd dat als ik van school kwam en ze vroeg hoe was het geweest, en dan zei ik dat het niet leuk was geweest. En zei ze, hoe komt het? Ja, ik heb vandaag niks geleerd. Hè. Dus ik wil altijd bijleren. Hè. Mensen vragen, ja, wat is uw hobby? Ik heb zo niet een bijzonder hobby. Als ik vrije tijd heb, met de kinderen bezig. Of ja, proberen iets uit te vinden. Meestal technologisch, ook veel met social media. Gewoon uit interesse.
Hmm.
Ja, behavioral sciences, hoe dat mensen tot een beslissing komen, nudging, hè, hoe dat je ze in een bepaalde richting kunt duwen. Maar er zijn twee dingen voor mij die niet kunnen. Dat is een hele bewuste beslissing voor Azul. Het belemmert onze groei, maar ik zou het niet anders willen. Dat is dat wij zijn niet bereid van de twee sterkste emoties, fear en greed, in te zetten om een klant binnen te halen. Hè. En dat kost ons elke dag klanten, die beslissing. Maar dat wil wel zeggen, als je niet wilt gebruiken van ik heb een koopje en je krijgt hier een kortingscheck van zoveel en oei, pas op, en dit en dat. Als je die twee niet wilt gebruiken, ja, dan heb je minder emoties die je dan wel kunt gebruiken en je wilt ze dan nog positief gebruiken,
mm-hmm.
ja, dan is dat heel belangrijk dat je technologisch mee bent, want het moet voor de mensen zeer user-friendly zijn. Je wilt ze kleine duwtjes geven om tot een bepaalde beslissing te komen, maar op een positieve manier, dat is niet eenvoudig. Hè? En daarvoor hebben we wel nodig dat we technologisch voorblijven. Soms hebben we dan wel eens de fout gemaakt dat we de early adopter zijn en dat mensen niet doorhebben wat we aan het doen zijn. Dat soms tegenover ons team...
Dat wil ik net vragen. Van, hé, ja, jullie gaan wel al die beurzen, maar om het team dan mee te krijgen...
Ja, voilà. Dus dat is natuurlijk de vertaalslag die je moet doen. Maar mensen, zelfvorming vind ik zelf belangrijk voor mezelf, maar ook ons team opleiden, vormen. Je hebt elk jaar bijvoorbeeld een vastgoedcongres. En daar nemen we al teamleden wel mee. Dat is uiteraard in België. Maar daar stellen ze ook altijd een nieuw technologisch iets voor. Vorig jaar ging het over artificiële intelligentie, die ze dan een keer goed hebben uitgelegd en zo. Dus ik denk wel dat onze mensen soms denken, als ik op kantoor kom, oei, welk idee gaan ze vandaag wel hebben? Dus dat zeg ik al van als mensen bij ons beginnen tijdens de sollicitatie van... Kijk, jongens, we hebben 1000 ideeën nodig om er 1 of 2 goeie naar de markt te krijgen. Dus aan ideeën. Je kunt nooit niet te veel ideeën hebben. En als wij zeggen dat een idee, dat we het niet gaan toepassen, wil dat niet zeggen dat je met een slecht idee bent gekomen. Daar moeten ze wel tegen kunnen. Hè. Dat is vaak moeilijk. Als er iemand pas nieuw begint, dan zeg ik, als je een idee hebt, zeg het maar. Ja, ik kan al 20 dingen opschrijven waar dat ze mee gaan afkomen. Dat ik moet zeggen, been there, done that, doesn't work.
Ja.
Dus dat is wel... Allee, dat is niet
maar dat is wel
niet
mooi
simpel,
dat je de medewerkers ook betrekt om creatief te zijn. Hè? Want dat is ook niet overal. Nee. Dus dat jullie ook flexibele werken.
Maar dat kost heel veel moeite. En zo, nu ben ik nog altijd het gezicht van het bedrijf. Ik wil dat echt veranderen. Dat kost heel veel moeite om andere mensen... We hebben ze al cameratraining gegeven, ze hebben al een voicecoach gekregen, ze hebben al opleidingen gekregen om zelf filmpjes te maken en zo. Maar het is niet eenvoudig om ze dat ze daarvan doordrongen zijn, dat dat een deel van hun takenpakket is. En dat is niet iets dat erbij komt. Ja? ze mogen er ook ruimte voor maken in hun agenda om dat te doen. Hè. Ik denk dat het daar nog vaak... Je kunt wel iets vragen aan de mensen, maar als ze dat er moeten bij doen, dan komt het er helemaal niet in. Hè. Dus, hè.
Ja, vandaag de dag is dat een zeer belangrijk kanaal. Hè. Alles wat te maken heeft met social media, zeker in die markt, want er zit heel veel concurrentie. Hè.
Ja, dat is. Wij hebben geen exclusiviteit in Spanje. Mijn grootste concurrent verkoopt identiek hetzelfde, ik zeg niet product, hetzelfde pand, dezelfde woning. Maar ze verkopen niet hetzelfde. Wij verkopen vertrouwen. Als de klant ons vertrouwt, dan gaat hij met ons dat proces in. En met aankoopbegeleiding doen we eigenlijk. Maar als ik dat woord gebruik in België, wij doen aankoopbegeleiding in Spanje, dat is voor de mensen niet duidelijk. Dan vragen ze, zijn jullie dan makelaars? Ja, wij zijn makelaars. In de States is dat normaal. In Nederland is dat normaal, dat elke partij heeft zijn makelaar bij, de verkoper en de koper. Dus in België staan bij wet de vastgoedmakelaars langs de kant van de verkoper. Wordt heel vaak vergeten. Mensen zeggen, ja, kopers, ja, die makelaar heeft voor mij niet dit of dat gedaan. Ola, die werkt voor de verkoper, heeft een contractuele verbintenis met de verkoper. In Spanje... Wij werken voor de koper. Mm-hmm. Ja, wij gaan die heel de tijd zorgen dat deze belangen behartigd worden.
Ja, super interessant. En ook, ik heb met plezier gekeken naar jouw video's, hè, ook online, over het verschil bijvoorbeeld van verhuren aan de ene kost ten opzichte van de andere kost. Daar valt ook allemaal heel veel over te zeggen. Hè?
Ja, er valt heel veel over te zeggen. Het is altijd zo dat wij... Ons advies is nog altijd dat je in Spanje moet kopen om er... zelf van te genieten. En als je wat vaste kosten wilt goedmaken, want laat het wel wezen, een huis in het buitenland bezitten, dat is een lopende rekening. Als je die kosten wilt goedmaken, dat kun je doen door te verhuren. Maar de grote rendementen, ik heb het dan rendementen op jaarbasis, op basis van de huur, dat ga je daar niet mee verdienen. Ik heb vaak klanten die zeggen van ja... Als het een keer niet verhuurd is, dan ga ik zelf. Zeg, oh, ik heb heel goed nieuws voor u. U gaat zeer
heel
vaak
veel kunnen
gaan.
Ja.
Dus daar helpen wij de mensen wel met hun voeten op de grond. En heel vaak bevestigen ze dan wel. Ja, we hadden dat wel gedacht. Maar ergens is er zo die hoop, die greed van... Ja, het moest toch maar eens waar kunnen zijn dat je 40 weken per jaar in Spanje kunt verhuren. Spijtig. Nee. Het is niet zo. Ja.
Ik vind het ongelooflijk. Jij zei dat je 60 bent en hoe mee dat jij bent met alle moderne technologieën. Heb jij het gevoel dat je ooit met pensioen gaat gaan? Als je zegt, levenslang leren is mijn motto.
Er zijn zo van die woorden dat ik eigenlijk geschrapt zou willen zien in het woordenboek.
Dan hebben we dat ook gemeenschappelijk.
Want ik heb nog een woord dat ik absoluut geschrapt wil hebben. Dat is het woord work-life balance. Als je mij... op mijn paard wilt krijgen, moet het vooral daarover hebben. Ik stel voor dat we vanaf nu spreken van een life balance en dat woord work eraf doen. Want werk-leven...
Dat ga je
het is precies of dat je moet kiezen tussen de twee. Terwijl je hebt een leven en daar houdt u met van alles bezig. En dan moet je mij eens vertellen wat dat dan eigenlijk is voor iemand die ondernemer is al zoveel jaar... Hetgeen dat ik voor betaald word, ja, maar bij ons is het geen uurtje factuurtje, dus dat kan niet. Dus ja, dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Ook dat pensioen, hè, mijn partner die is ouder dan ik, die zegt, pensioen? Wat zou ik dan moeten doen? Hè? Ik vind dat niet nodig.
Als je werk graag doet, hoeft dat helemaal niet. Hè?
Ik merk wel heel duidelijk, met ouder te worden, dat soms hetgeen dat ik gepland heb in mijn hoofd, maar dat gaat dan eigenlijk meer over fysieke dingen. Ik zeg tegen de kinderen, ja, ik zou wel komen helpen. Dat ik denk van, nee, daar moet ik mee stoppen, want zo'n hele dag zeulen en doen en dan de volgende dag nog met een fris hoofd, dat wordt wat moeilijker. Maar voor de rest, nee. Ja.
Heb jij nog een tip voor de luisteraar? Mensen die zeggen, oh, ik wil ooit miljonair worden, voor jonge mensen, En eigenlijk eender wie, welk advies zou jij hen willen geven?
Ik vind dat dat nooit je doel moet zijn. Dat zal het gevolg zijn van je daden. Ik heb er zelf ook nooit niet bij stilgestaan. Je moet vooral doen wat je graag doet. En dat is niet altijd even evident, want ik zeg jezelf, van, ja, ik ben er eigenlijk zelf nog maar heel duidelijk achter een aantal jaren waar ik nu eigenlijk heel, heel graag doen. Ik geloof heel erg in Pippi Langkous. Ik leer dat aan mijn kleinkinderen ook. Van, je hebt het nog nooit gedaan, dus je zult het wel kunnen. Alhoewel ik zelf absoluut zo niet ben grootgebracht, eerder klein gehouden en vooral geen initiatief nemen. Uw intuïtie volgen. Ja, ik vind dat er niks mis mee. Uw intuïtie geeft heel duidelijk aan wat je aan kunt, denk ik. Nee.
En levenslang leren.
Levenslang leren. En ik heb er nog wel een, maar dat is in het Spaans. La vida es bella. Het leven is mooi. Ja.
Fantastisch.
Als je wilt, het glas is altijd half vol. Dat is een bewuste keuze. Als je zo door het leven gaat, dan zul je die opportuniteiten zien. En dat miljoen, dat komt dan wel vanzelf. En tenslotte, wat is een miljoen?
Voilà. In het Spaans zeggen ze ook, elke dag is een feest. Hè?
Ja,
dus,
voilà. Ja.
De wijsheid in Spanje.
Ja.
Heel erg bedankt, Marleen, voor jouw hele enthousiaste gesprek, voor jouw wijze tips en wat goeds voor jou.
Dankjewel, Catherine.